nieuwe uitzending van DOTS, Day of the Svarok, de podcast van THI Holland. THI Holland is verbonden met de internationale THI-groep, die met name actief is in Amerika. Maar vooral in de laatste jaren heeft zich ook in Europa een groeiend aantal mensen bij deze organisatie aangesloten. THI staat voor Truth, Honor and Integrity, dus waarheid, eer en integriteit. De mensen die onze podcast volgen, weten dat er inmiddels vanuit de THI-groepen een samenwerkingsplatform is opgericht voor het creëren van een samenleving die gebaseerd is op delen en voor elkaar zorgen. En dit platform is The People's Club. The People's Club is inmiddels uitgegroeid naar een internationaal samenwerkingsverband en alle aspecten van het leven worden opnieuw overdacht en georganiseerd. Voor meer informatie verwijs ik naar de website van de People's Club en dat is Think Different, thepeoplesclub.org. En iedereen is welkom om zich bij deze organisatie aan te sluiten. U kunt ook altijd contact met ons opnemen. De contactgegevens staan vermeld op Podbean en onze website. En dat is voor Podbean www.dayofthesvarok.podbean.com. En voor de website nl.thepeoplesclub.net. Ook hier in Nederland zijn er ondertussen veel groepen en initiatieven ontstaan die toewerken naar een nieuwe manier van samenleven. En in onze podcast willen wij mensen die zich hiervoor inzetten een stem geven. Vandaag is het 21 januari 2022. Mijn naam is Marion Itzner en in deze huidige podcast ga ik in gesprek met Angelo Meyers. Angelo Meyers is boekauteur en coach en heeft veel geschreven, onder meer over spirituele groei. En zometeen gaan we hier meer over horen en gaan we in gesprek. Maar eerst weer een stuk muziek, gekozen door Angelo. En dat is Angels van Sarah McLachlan.
Sweet madness, all this glorious sadness.
Nou, welkom Angelo.
Hallo.
Leuk dat je hier bij ons bent om even te spreken over jouw werk en wat is spirituele groei en misschien ook allerlei andere dingen. Mm-hmm. Zou jij eventjes iets over jezelf willen vertellen?
Ja, dat is goed. Nou ja, mijn naam is Angelo Meijers. Ik ben inmiddels 55 jaar al op deze planeet. Nedergedaald. Ik heb een heleboel dingen gedaan, maar even heel kort. Momenteel doe ik vooral schrijven en spreken voor groepen in Nederland, in Vlaanderen. Dat doe ik eigenlijk sinds september. Daarvoor heb ik 9 jaar in Canada gewoond. En daar deed ik met name, ik heb 3 boeken geschreven in het Engels daar. Ik heb veel vrijwilligerswerk gedaan, onder andere voor mensen die zeg maar aan de onderkant van de samenleving vertoeven. Dus mensen die geen eigen dak hebben boven hun hoofd. Ik heb 2 kinderen, 21 en 17, 2 meiden. Die zijn daar. De reden waarom ik hier ben is ik ben gescheiden vorig jaar. En naar aanleiding daarvan heb ik besloten om mijn toekomst in Nederland verder te vervolgen. Ja, en dat is eigenlijk de situatie nu dat ik hier ben.
Ja.
Dus dat is even heel, heel snel, maar...
Ja. Nou, interessant dat jij in Canada geleefd hebt. Mm-hmm. En volgens mij heb jij daar ook een bedrijf eerst opgebouwd.
Nou, nee, dat bedrijf heb ik eigenlijk in Nederland opgebouwd. 15 jaar heb ik een bedrijf gehad in de automatisering. En in 2012 zijn we naar Canada verhuisd en toen ben ik uit het bedrijf gestapt, zeg maar.
Ja, dus maar je hebt dus wel een bedrijfsleven achtergrond.
Ja, ik ben een ondernemer dat, zeg maar, geweest. Ja.
Dus dan heb je toch een hele reis ondernomen om dan boeken te gaan schrijven.
Ja.
Hoe is deze switch tot stand gekomen?
Nou ja, eigenlijk gewoon vanzelf. Toen ik in Canada was, die eerste paar maanden is natuurlijk alles... Kijk, ik had geen drukke agenda meer. Dat was het verschil. In Nederland was ik een heel druk mannetje. Hè? Elke dag had je afspraken en druk. En toen we in Canada aankwamen, had ik natuurlijk niks. Dus op zich was dat heerlijk. Die eerste paar maanden was geweldig. Maar op een gegeven moment krijg je weer de kriebels van... Ja, je wil iets gaan doen. Je wil je nuttig maken. En toen had ik het gevoel dat ik moest gaan schrijven. Ja. Maar ik had nog nooit wat geschreven. En toen ben ik maar gaan schrijven. En van het een kwam het andere. Eerst schreef ik nog een beetje over wat ik had gedaan als ondernemer. Een beetje zakelijk, zeg maar. Maar op een gegeven moment voelde ik van, daar moet ik het helemaal niet over hebben. Ik moet gaan praten over hoe ik zelf alles ervaren heb van binnen. Dus hoe ik alles in mijn leven... Ik ben ook tennisser geweest, ik heb ondernemer geweest... Nou, ik heb best wel verschillende dingen gedaan. En die reis, zeg maar, hoe ik dat innerlijk heb ervaren, daar ben ik over gaan schrijven. En van het een kwam het ander. En op een gegeven moment ging ik over spiritualiteit. Het was net alsof je wat deurtjes open gingen. En toen kwam die informatie allemaal binnen.
Mm-hmm. Ja. Dus je voelde van binnen die drang om...
Ja, ik voelde gewoon een drang om te schrijven zonder dat ik een plan had om een boek te schrijven of zo. Mm-hmm. Daar had ik helemaal geen plan toe. Maar ik voelde gewoon, ik moet schrijven.
Ja.
En op een gegeven moment vertelde het boek me waarover ik moest gaan schrijven. Over als de reis van de ziel. Dat is ook het eerste boek geworden, de titel van het boek. Ja, en voor ik het wist had ik er 3.
Nou, ongelooflijk zeg. En die zijn allemaal in Nederland uitgegeven?
Of nee, die zijn in het Engels uitgegeven in Amerika, Canada. Ik heb Hay House als publisher. Ik heb zelf publishing gedaan. Want ja, als je geen bekend schrijver bent, dan krijg je niet een contract of zo bij een uitgever. Dat werkt niet zo. Dan moet je zelf het uitgeven. Mm-hmm. Alleen, je kunt wel een uitgever kiezen die een bepaalde reputatie heeft van Hay House, van Louise Hay. Ik weet niet of je Louise Hay misschien... Nee, heb je nooit gehoord?
Nee, ik ken het niet.
Dat is een van de eerste pioniers op het gebied van self-help. Zij heeft bijvoorbeeld door middel van haar gedachtekracht heeft ze zich van kanker weten te genezen. Nou, ze is heel bekend in Amerika, maar ook over de rest van de wereld. Er zijn ook heel veel mensen hier die ik spreek die de boeken van haar kennen. Nou goed, ze heeft een uitgeverij begint gestart en daar heb ik dit. Het is de grootste spirituele uitgeverij van de wereld. Dus alle grote auteurs, zoals Deepak Chopra, Wayne Dyer, dat soort mensen, die zitten onder die Hay House vlag, zeg maar.
Mooi.
Maar maakt niet uit. Die heb ik in ieder geval gekozen. En, die heeft me 3 boeken uitgegeven.
Nou, en, mooi.
In Nederland heb ik een 4e boek uitgegeven, pas vorig jaar, een jaar geleden. En dat is echt in het Nederlands. En dat gaat over deze tijd. Dat heet Niets is wat het lijkt. En dat gaat echt over de tijd waarin we nu zitten.
Ja, ja. Nou, daar, over de tijd, daar wil ik het zo meteen wel heel graag met jou over hebben. Maar ik ben ook nog benieuwd naar jouw idee over spirituele groei. Want ik heb eventjes ook geluisterd op jouw website. Dan zeg jij dat alles wat op ons pad komt, ertoe dient om ons verder te helpen. Of om ons te helpen om verder te groeien. Hoe bedoel je dat? Kan je daar even iets over vertellen?
Ja. Nou, ik denk, kijk, alles wat er in je leven komt, daar kun je iets van maken of het kan je breken. En de keuze is aan ons. En nou klinkt dat simpel, want sommige dingen zijn echt heel heavy die mensen ervaren. Maar uiteindelijk is het wel zo. Je brengt altijd jezelf in de situatie en je kunt van iets... Bijvoorbeeld, ik heb heel recent mijn moeder verloren, 1 december vorig jaar. En voor mij was dat, los van het feit dat er ook verdriet was, was een ontzettende prachtige ervaring. Ik heb 7 dagen bij haar mogen zijn, in haar laatste fase. En dat was prachtig. Dus van die situatie is uiteindelijk iets heel moois gemaakt. Maar dat kwam ook door de manier waarop ik koos om in die situatie te zitten. En zo is het met alles. Je kunt, als er iets moeilijks gebeurt, dan kun je bij de pakken neerzitten. En bijvoorbeeld in zelfbeklag gaan of noem maar op. Maar je kunt ook zeggen, oké, dit is moeilijk, maar wat kan ik hier zelf inbrengen van mezelf om er het beste van te maken? En wat kan ik eruit halen voor mezelf? Dus zingeving, je kunt altijd zingeving geven aan een moment. Het is ook niet zinneming, het is zingeving. Dus wat jij voor een zin eraan geeft. En zo kunnen we alles wat we meemaken gebruiken voor onze groei. Gewoon als mens. En als je als mens groeit, groeit ook je bewustzijn. En dat is wat je uiteindelijk bent. We zijn bewustzijn. En we hebben deze tijdelijke ervaring om ons bewustzijn, naar mijn idee, te expanderen. Om het licht wat we hebben te manifesteren. Of het licht wat we eigenlijk zijn. In de core zijn we licht.
Dus ik kan
En dat, zo benader ik het leven. Ja, dat er altijd een blessing is. Altijd een blessing. Sometimes in disguise, in vermomming. Soms maken we echt hele moeilijke dingen mee. Maar toch kun je altijd, heb je meestal altijd wel de keus om er iets moois van te maken. Ik zeg meestal, want er kunnen situaties zijn. Ja, dat gewoon dingen gebeuren waar je helemaal geen keuze in hebt. Maar hoe jij erop reageert, is wel altijd aan ons. Dat is altijd aan ons.
Ja, dat is heel waar.
Ja, en de manier waarop we de werkelijkheid ervaren is afhankelijk van onze reactie op datgene wat er gebeurt. Kijk, jij kan nu bijvoorbeeld iets vervelends tegen mij zeggen. Je kunt me een gifbeker aanreiken, dat kan. dat heb ik niet in de hand, hè, dat doe jij. Maar het is aan mij om die gifbeker wel of niet aan te nemen en op te drinken. Dat is aan mij. Dus uiteindelijk, hoe ik innerlijk de dingen ervaar, is aan mij, niet aan de ander. En als je dat echt zo ervaart en voelt, dan ben je niet langer meer slaaf van de omstandigheden, maar dan ben je schepper van je eigen wereld. In ieder geval van je binnenwereld. Niet altijd van je buitenwereld, want je bent niet alleen. Hè? Je kunt niet alles bepalen zoals jij het wil. Maar in de binnenwereld, dat is 100% mijn ding.
Mm-hmm. Ja, dus, en wat jij zegt, hè, het is altijd onze keuze. Om als er iets vervelends op je afkomt, hè, het is altijd aan ons, hoe reageren we daarop? Ja. Dus eigenlijk zeg je tegen mensen, want jij geeft ook lezingen, hè, heb je verteld. En daar komen best wel veel mensen op af. Mm-hmm. Dat we leren om even een stapje terug te nemen en te kijken wat zegt ons deze situatie? Of wat kunnen we
en wat kan ik ervan maken? Want wat zegt het? Dat klinkt heel erg analytisch. Want vaak in je denken, je kunt alle stories verzinnen die je maar wil. Hè. Je kunt overal een betekenis aangeven of denken waarom iets gebeurt. Maar uiteindelijk is dat vaak mindwerk, gedachtes. Het zijn allemaal maar verhalen. Maar uiteindelijk gaat het erom, wat doe je ermee? Wat schep je? Wat manifesteer je? Daar gaat het uiteindelijk om. Daar gaat het uiteindelijk om.
Ja.
Bijvoorbeeld, je kunt zeggen, wat we nu meemaken, daar kun je een betekenis aan geven. Je kunt zeggen van, nou, we maken dit mee omdat oude systemen moeten vervallen, zodat nieuwe systemen kunnen worden opgebouwd. Dat zou een uitleg kunnen zijn waarom we dit meemaken. Maar je kunt ook andere uitleggen geven. Maar uiteindelijk gaat het erom, hoe ga ik ermee om? Hoe ga ik zorgen dat datgene wat ik kan doen, de talenten die in me zijn, dat ik die kan manifesteren in mijn kleine wereldje. Zodat ik in ieder geval de wereld een stukje mooier maak. En dan is het aan de ander of die wel of niet geïnspireerd daardoor raakt. Of dat die andere keuzes maakt. Dat is al niet meer aan mij. Maar ik kan wel mijn eigen dingen doen. En als ik mijn eigen dingen doe op een zo goed mogelijke manier, ik doe mijn best daarin, dan hoef ik niet in de spiegel te kijken en te denken van, jeetje, ik had meer kunnen doen.
Mm-hmm.
Dan weet ik van, het is oké. En ik leef dan met het resultaat. Dat moet ik dan accepteren. He, ook al is het dan niet wat ik wil, ik weet dat ik alles heb gedaan. Het is net als een sporter die zijn best doet, maar uiteindelijk is de ander op dat moment even beter. Nou, dan erkent hij zijn nederlaag. En dan gaat hij de volgende wedstrijd het weer opnieuw zijn best doen.
Ja, acceptatie, hè, is ook
acceptatie.
Een grote les.
Acceptatie van datgene wat is.
Ja.
Acceptatie van het nu. Want heel veel mensen die vechten met het nu.
Mm-hmm.
Dat is een gevecht wat je altijd verliest. Want het nu is er al. Dus je verliest het altijd. Je kunt alleen zeggen, oké, ik omarm het nu. En ik wil het ergens anders naartoe brengen. Ik wil iets anders manifesteren. Maar dat begint bij acceptatie van het nu. Want je kunt alleen vanuit het nu iets scheppen. En hoe minder weerstand je hebt tegen het nu, hoe minder energie je verliest in jouw strijd met het nu. En hoe meer energie je over hebt om iets nieuws te manifesteren. En dat is een uitdaging die heel veel mensen nu ervaren in deze tijd. Want het is een moeilijke tijd. Heel veel mensen ervaren uitsluiting. Noem maar allemaal op. Hè. Het is niet makkelijk. Zelfs in je familie ervaren mensen dat soms. Dus om niet in die weerstand te gaan, is geen gemakkelijke opgave. Maar toch is het belangrijk dat we het doen. Want anders dan ben je zo uitgeput. En dat is wat veel mensen ook ervaren. Ze zijn moe. Letterlijk. Ze zijn gewoon moe. Waarvan? Niet van de maatregelen, maar van de strijd. De innerlijke strijd die ze voeren. Innerlijke strijd. De uiterlijke strijd is vaak heel nuttig. Kijk, als iemand mij een klap van mijn kanus wil geven, dan kan ik dat proberen te blokken. Hè? Of ik kan hem misschien zelf een klap geven. Dat is wat anders. Maar innerlijk strijden tegen datgene wat is, dat is eigenlijk heel jammer, hoe menselijk ook, maar het is heel jammer, want je verliest daardoor ontzettend veel levensenergie.
Absoluut.
Die je niet kunt gebruiken om iets te manifesteren wat je wel wil.
Absoluut, ja. En als je jezelf daarin verheft, in plaats om nog meer naar beneden te trekken, zo van hoe moeilijk het heb. Ik heb tegen je gezegd van, hey, hoe kan ik nu daar toch iets leuks van maken? En dan heb je al een hoop energiewinst.
Ja, ja.
En Ja, en dat is eigenlijk heel mooi, hè? Als je op het moment dat je dat lukt en steeds en je dat oefent en dan lukt het één keer en dan lukt het misschien de volgende keer weer, misschien lukt het weer eens een keertje niet, maar je blijft het oefenen, dan merk je dat dat echt zo werkt. Hè?
Ja. Je bent spieren aan het trainen. Je bent mentale, emotionele spieren aan het trainen.
Absoluut.
En net als met fysieke spieren, ja, in het begin doet dat pijn, kijk, spierpijn en noem maar op, maar hoe meer routine je erin brengt, hoe makkelijker het wordt. Ik wil niet zeggen dat je geen moeilijke situatie meer aanvaardt. Soms wordt er heel veel gewicht aan die... krijg je ineens heel veel gewicht aan je halters, zal ik maar zeggen. Maar omdat je spieren getraind zijn, ben je beter in staat om ook die...
En ook omdat je die ervaring al gemaakt hebt van, hey, dat werkt.
Dus en zo bouw je zelfvertrouwen op. Je bouwt niet zelfvertrouwen op door alleen maar te affirmeren, ik heb zelfvertrouwen of ik ben vertrouwen. Je bouwt het op door iets te doen wat dan lukt.
En het lukt, hè?
En dan kan een mens veel meer als dat hij denkt.
Ja, helemaal mee eens. Hey, maar ik heb nog even een vraag over de mind, hè? Want je zegt het beredeneren met alleen maar met het hoofd of met het verstand, dat is niet voldoende om daarin verder te komen. Maar dat is toch, denk ik, iets wat we heel veel gedaan hebben en waar we ook juist heel goed in getraind zijn. Ja. Maar hoe komen we dan van af of hoe kunnen we dat verbeteren?
Nou, op de eerste plaats is het belangrijk om te ervaren dat je niet je gedachtes bent. Dat je gedachtes hebt, je ervaart ze. Net als dat in de blauwe hemel komen er wolken en de hemel weet dat die niet de wolken is, maar dat die wolken ervaart, die komen en gaan, zoals ook met gedachten, die komen en die gaan. Het wordt pas een probleem als jij in die wolk springt, als jij je helemaal identificeert met zo'n gedachte, want dan ervaar je niet meer dat jij bewustzijn bent wat gedachten ervaart. Jij bent het bewustzijn. Dus heel veel mensen zitten vast in hun hoofd. Nou, stap 1 is dan dat je realiseert dat dat het geval is.
Dat is een goeie.
Stap 2 is dat je realiseert dat je veel meer bent als alleen maar je gedachten. Dat is gewoon een ervaring. Net als gevoelens of je lichamelijke, zintuigelijke ervaringen. Het zijn allemaal ervaringen die je hebt, die komen en gaan. Maar het is niet datgene wat je bent. Wat jij bent is puur bewustzijn waarin alles plaatsvindt. Als je dat echt ervaart en realiseert, dan ontstaat er al ruimte in het hoofd en ook in je gevoelswereld. Er ontstaat ruimte. Net als dat er ruimte is in de lucht, in de blauwe hemel, om voor wolken om erheen te drijven. Maar als jij in de wolk zit, dan heb je helemaal geen ruimte, dan overspoelt alles je. Of dat dan emoties zijn of gedachtes. Ja, die twee zijn natuurlijk aan elkaar gekoppeld. Hè? Die kun je niet loskoppelen. Want gedachtes leiden tot emoties. En emoties leiden weer tot gedachten. En voor je het weet zit je in zo'n cirkel waar je niet uitkomt. Dat is die wolk waar ik het over heb. En met jouw mind kom je daar niet uit. Dus de mind die wolken gecreëerd heeft, die kan hem niet oplossen. Dat kan niet. Dat Einstein zei dat ook al. Hè? Je kunt niet een probleem oplossen met dezelfde mind die het gecreëerd heeft. Nou, dus de enige mogelijkheid is dat je realiseert, ik zit in de wolk, maar ik ben niet de wolk. Oké, op dat moment heb je al ruimte gecreëerd. En er zijn middelen, methodes voor, of technieken, whatever, die je daarbij kunnen helpen. Je kunt bijvoorbeeld je focussen op één punt. Dat kan een fysiek object zijn, maar het kan ook je ademhaling zijn. Dat je heel bewust even een paar keer diep ademhaalt. En op het moment dat jij helemaal met jouw aandacht je richt op bijvoorbeeld de ademhaling of een object, of je gaat heel bewust eens wandelen en je voelt je voeten op de grond. Als je dat doet, ben je al helemaal uit je hoofd. Want als jouw aandacht helemaal in het nu is, kan er geen gedachte zijn. Dat kan gewoon niet. Als je helemaal in het nu bent, is alles volledig gefocust op dat nu. En is alles vrij hier. Ben je uit je hoofd. Dus dat is een hele simpele techniek, hè, zeker met concentreren op de ademhaling, want dat kun je overal doen als je een paar keer ademt, hè, een paar keer, maar wel bewust ademt. Dus niet van, oké, ik moet dat 3 keer doen en dan is het zogenaamd gelukt of zo. Nee, even heel bewust ademen, heel bewust. Maar datzelfde kun je ook doen in een gesprek. Als je heel bewust in een gesprek bent en ik luister echt naar jou, dan kan ik niet kwetteren in mijn hoofd. Dat is onmogelijk. Het kwetteren in mijn hoofd betekent dat ik niet meer luister. Ik heb geen aandacht meer voor je. Alles is, hè? Mijn aandacht is all over the place. Dus gefocuste aandacht is een hele mooie. Want wat je bewustzijn dan doet, is dit. Een laserstraal naar het nu. Naar datgene waar je mee bezig bent. En dan is al het andere is gewoon weg.
Ja. Ja, ik kan het helemaal onderstrepen wat je zegt. En wat ik de laatste tijd ervaar, is dat het ook fysiek zo is. Dus die focus inderdaad, die energie, die gaat dan naar één punt. En daar hou ik dus mijn aandacht op. En dat andere wat je zegt over ruimte, dat als wij in zo'n spiraal zitten van negatieve gedachten, dat de ruimte eigenlijk steeds kleiner wordt. Mm-hmm. Ik word steeds kleiner en ik krijg steeds benauwder en ik word verkrampt en het hele lichaam, dat doet het.
Ja, want jij doet, je gaat naar een steeds lagere frequentie. Het wordt steeds dichter en de frequentie wordt steeds lager. En in die lagere frequentie komen weer andere gedachten en emoties. Dat is net als een radio. Als je bent afgestemd op radio, ik noem maar wat, fear, dan is datgene wat jij hoort. En het enige wat mogelijk is om daaruit te komen, is dat je op een andere frequentie gaat afstemmen, want dan hoor je die angst niet. Want jij bent niet afgestemd op diezelfde energie. Datgene wat tot je komt aan gedachten en emoties, is de frequentie waar jij met je staat van bewustzijn op dat moment bent. Net als een radio. He, dus als jij op Radio Bliss zit, dan hoor je niet Radio 4. Radio 4 is wel degelijk in het universum aan het uitzenden, alleen jij hoort het niet, want jij bent op een andere frequentie. Nou, en dat is het hele pad, dat je realiseert dat al die frequenties onderdeel zijn van het universum waar jij een onderdeel van bent. Dus al die frequenties zijn een onderdeel van jouw bewustzijn. En jouw bewustzijn is een onderdeel van het collectief bewustzijn. Het is eigenlijk één bewustzijn. Net als dat er één oceaan is waar jij uit voortkomt als een golfje. Maar er is maar één oceaan. En het water wat door de oceaan stroomt, is het water wat door jou stroomt. Dus er is geen onderscheid tussen het collectief en het individu. Het individu is een manifestatie van het al of het niets. Dus als je het religieus zou kijken, zou je zeggen, jij bent God die beweegt. Daar ben jij een manifestatie van.
Mooi. Dat met die radiofrequenties vind ik ook heel mooi. Want eigenlijk als je dan naar buiten gaat en je bent ingesteld op een bepaalde frequentie, dan kom je dat tegen.
Ja, ja.
Dus als je op vreugde en blijdschap enzovoort bent ingesteld, dan kom je blije mensen tegen. Ja. Ja. Maar als het anders dan...
Ja, het is de law of attraction.
Ja, dat is toch mooi. Alhoewel het mij soms ook wel overkomt dat ik opeens dan mijn knie ergens stoot. Wat heb ik nou gedacht dat ik het niet stoot of zo?
Nee, maar er kunnen natuurlijk altijd dingen gebeuren. Waarom? Omdat jij niet de enige bent in het universum. Kijk, als jij de enige mind zou zijn in het universum, zou alles wat jij denkt en voelt gemanifesteerd worden. Alle seconden. Maar je bent niet de enige. Sommigen hebben andere conflicterende. Dus je bent onderdeel van een heel collectief, van een heel team. En niet altijd krijg je wat jouw intentie is. Begrijp je? Dus je kunt wel proberen om iets te manifesteren, maar soms heb je daar ook anderen bij nodig om dat voor elkaar te krijgen. En die anderen hebben misschien een andere intentie. Nou, dan ontwikkelt zich misschien een andere verloop.
Ik heb wel eens iets heel interessants gehoord, en dat is dat wij in deze fysieke wereld, dat wij daar een soort gezamenlijk gedeeld collectief gecreëerd hebben. Dus wij hebben dit allemaal gezamenlijk gecreëerd. Met onze mind of spirit.
En ons bewustzijn. Ja.
En ons bewustzijn. Maar er zijn natuurlijk ook andere realiteiten waar wij in verkeren. Zeg maar als de astrale wereld, waar wij dan dromen. En dat is dan meer een individuele realiteit die we niet delen met iedereen. Die vond ik heel interessant.
Maar soms komen in die dromen ook andere personages voor.
Ja, sommige die kennen we niet. Of tenminste, nee. Die kan ik me niet herinneren.
Soms herken ik wel in een droom, alhoewel ik veel dromen niet onthoud hoor. Maar soms herken ik wel dat het over iemand ging die ik wel ken. Anyway, het zijn voor mij, bewustzijn heeft verschillende dimensies. Je hebt een dagbewustzijn, je hebt een slaapbewustzijn, je hebt een droombewustzijn, hè, deep sleep, dat er helemaal geen mind activity is. Je hebt droomactiviteit, droomstaat van bewustzijn, waarbij er, de mind wel degelijk actief is. Dus het zijn allemaal verschillende lagen, dimensies van datzelfde bewustzijn. Maar het is hetzelfde bewustzijn. Het zijn niet twee bewustzijns. Het is één bewustzijn.
Ik vind dat ongelooflijk fascinerend, die verschillende bewustzijns.
Ja. Maar... En als je droomt, dan is de droom reëel. Ja? Als het... Maar als je wakker wordt, dan herken je dat je droomt.
Ja, waanzinnig.
Maar het zijn allebei realiteiten, toch?
Ja.
Het zijn allebei realiteiten.
Ja. 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 Ja, dat is voor ons verstand is dat heel moeilijk te vatten.
Ja.
Dat we in twee verschillende realiteiten leven. En ja, hoe zit dat nou? Hoe werkt dat nou? Het zijn hele boeiende dingen om over na te denken.
Ja, dat klopt. Ja, maar met ons beperkte verstand... Kijk, ons verstand is altijd eindig. Gedachten hebben een begin en een einde. En het moet ook nog logisch zijn en lineair zijn. Daarom kunnen wij niet vatten dat tijd iets anders misschien is dan chronologisch. Dat kunnen wij niet begrijpen. Ja, dat kunnen we gewoon niet begrijpen. Dus de mind is niet het instrument om echt diepe inzichten te krijgen over de aard van, de realiteit, van het universum of de realiteit. We kunnen met onze mind, kunnen we op basis van data, kunnen we analyseren, kunnen we dingen doen. Maar we hebben altijd bepaalde data nodig. We zijn net een koe in de mind. Je bent altijd aan het herkauwen, maar je hebt data nodig. Er komt nooit iets origineels vanuit je denken.
Mm-hmm.
Het originele komt vanuit inspiratie.
Mm-hmm.
Iedere kunstenaar, muzikus, noem maar op. Zelfs Einstein zei dat. Die zei, mijn grootste belemmering is mijn opleiding.
Mm-hmm.
Mijn grootste belemmering is mijn opleiding. Want hij moet eigenlijk uit zijn hoofd komen. En dan kan er creatief iets binnenkomen. En zo, is het ook, zo heb ik ook het hele... schrijfproces ervaren, dat ik gewoon moest zorgen dat ik uit de weg ging en die informatie kwam al door me heen. Het boek schreef zichzelf daardoor. Maar je zult uit je hoofd moeten, want zolang je in je hoofd zit, komt er geen inspiratie door.
Die vind ik heel mooi, dat ik uit de weg ging.
Ja.
Je kon schrijven doordat ik uit de weg ging.
Ja,
ja, maar zo werkt het.
Ik stond even uit mijn hoofd, dus het bewustzijn was niet gefocust in mijn hoofd. En daardoor ontstaat er veel meer ruimte en kan van alles binnenkomen bij je.
Mm-hmm. Mooi. Je laatste boek, hè?
Ja.
Ging over deze situatie. En ja. Daar heb je verhalen geschreven over hoe jij deze situatie hier nu, zeg maar met de lockdown... enzovoort hebt ervaren.
Mm-hmm.
Dat is ook wel een hele leuke aanpak, vind ik, om dat te delen. Want ja, het is toch wel wat om nu hier mee te maken dat je van alles moet. Waar je denkt van, dat gaan we niet doen. Dat lijkt me onlogisch, daar ga ik niet in mee. Mm-hmm. Wat voor verhalen heb je daar geschreven? Of hoe is dat ontstaan? Dat idee?
Idee ontstaan. Nou, het idee was niet om een boek te schrijven erover. Het was begin 2020 en ik zat toen in Canada. En nou, ik geloof in maart of zo, toen begon het verhaal. Eerst was het in China natuurlijk, toen Noord-Italië. En toen kwam het in Noord-Amerika, de eerste gevallen. En toen hadden ze het meteen over een nieuw normaal. En over moesten we allemaal handen wassen en afstand houden. En nou ja, in het begin heb ik... meegedaan. Nou, niet met handen wassen, want dat vond ik onzin. Maar wel gewoon voorzichtig, weet je. Maar na een paar weken had ik het gevoel van, het klopt, ja, dit klopt niet. Maar ik wist niet, ik had geen data. Ik had alleen maar die beelden van Noord-Italië, weet je wel. En China ligt er ineens een lijk op de grond en weet je wel, dat soort beelden die iedereen wel kent, denk ik.
Ja,
dus toen ben ik me erg gaan verdiepen in wat er nou eigenlijk speelde. Dus ik heb echt veel gezocht naar informatie van wetenschappers, echte wetenschappers. die video's maakte erover en noem maar op. De agenda's heb ik wat bekeken van de Verenigde Naties, Wereld Economisch Forum. Maar daar kom je dan allemaal achter dat het allemaal met elkaar samenhangt. En toen ik op een gegeven moment het wel door had van wat er allemaal speelde, toen ben ik gaan schrijven erover. En eerst in het Engels, want ik had gewoon een Canadese Facebookpage en het gewoon in Engels. Maar ik zag op een gegeven moment dat heel slecht bekeken werd. Die likes gingen eigenlijk naar één van elke post. Dat waren mijn ouders, die keken nog. En de rest niet. En op een gegeven moment ben ik maar in het Nederlands gaan schrijven. En heb ik toen in zo'n Facebookgroep, Nee tegen de anderhalve meter, was nogal een grote Facebookgroep in het begin. Toen heb ik daar eens een open brief naar Hugo de Jonge in gepost. Dat was gewoon een brief wat ik schreef. En dat werd toen heel erg opgepakt door mensen. Heel, ik weet niet, ik geloof 1000 keer of zo gedeeld. En toen dacht ik van oké. Kennelijk heb ik hier wel, resoneert er iets. En toen ben ik eigenlijk dagelijks gaan schrijven. Dagelijks, over die hele situatie. En in het begin ook vanuit een stukje boosheid. Want toen, ik kreeg op een gegeven moment door van, dit is een wereldwijde agenda. Ze doen allemaal hetzelfde. En het sluit nergens op wat ze doen. Dus wat zijn ze nou eigenlijk aan het doen? Dus toen was ik daar best wel boos over, want het is nogal wat ze doen. Maar op een gegeven moment, door het schrijven ook en het inzicht wat ik erin kreeg, is die boosheid wel langzaam verdampt. En toen ging ik er ook op een andere manier in staan van oké, wat kan ik nu doen in mijn situatie om op een positieve manier te kijken van hoe komen we hieruit? Dus toen shifte al mijn schrijfstijl van boos zijn voor wat er allemaal gebeurt en wat ze op ons afvuren naar wat kan ik doen? En hoe kan ik mensen verbinden? Nou, daar ben ik veel over gaan schrijven. En op een gegeven moment kwam ik een half jaar later in de herfst van 2020 naar Nederland. En toen had ik best wel al wat mensen die mij volgden. Een paar duizend mensen. En toen ik dat aangaf dat ik naar Nederland kwam, toen gingen ze allemaal wandelingen organiseren voor me. Waar mensen dan konden inschrijven. Dus op de Veluwe en in het zuiden en in het noorden en weet ik wat allemaal. 12 wandelingen hadden ze voor me gepland in 2 weken tijd, terwijl ik eigenlijk voor mijn familie kwam, mijn ouders met name. Nou, dus ik heb dat allemaal braaf gedaan, die wandelingen, en ik moet zeggen, dat was erg fijn, want er kwamen heel veel mensen die het heerlijk vonden om gewoon weer samen te zijn. Gewoon op een normale manier samen zijn en gewoon elkaar kunnen vasthouden en praten en gewoon normaal mens zijn. En toen dacht ik van, toen ik terugging naar Canada, van hey, dan moeten we eigenlijk vervolg gaan geven. Maar ja, ik zit daar op die berg in Canada. Ik kan niet elke week gaan wandelen met mensen. Dat gaat hem niet worden. Dus toen had ik het idee gelanceerd op mijn Facebookpagina van lichtcirkels. Dat zijn gewoon groepen mensen die gewoon op een positieve manier iets willen doen samen. Dat kan wandelen zijn, dat kan eten zijn, dat kan gezellig praten, dansen, kan mij het schelen. Nou, dat werd toen heel snel opgepikt en binnen een paar dagen waren er 40 cirkels in Nederland, verdeeld over alle provincies. En nu een jaar later zijn sommige van die cirkels echt groot geworden. Die zijn echt 400-500 mensen. En andere zijn uitgedoofd, zeg maar. Dat was te weinig animo. Nou, maar dat geeft allemaal niks. En mijn cirkels zijn zeker, of mijn, ik bedoel, ik heb alleen maar een idee gelanceerd. Het zijn niet van mij. Maar er zijn heel veel en steeds meer verbindingen van mensen die zich op bepaalde manieren kijken van hoe kunnen we hiermee omgaan. Sommigen zijn bezig met moestuintjes samen. Sommigen kijken wat kunnen we doen als dadelijk geen elektriciteit meer zou zijn. Als we dadelijk niet meer in de supermarkt mogen. Weet je, er zijn heel veel mensen die zich verbinden nu. En dat is gewoon heel mooi om te zien.
Ja, prachtig.
Ja, en uiteindelijk heb ik dus een boek geschreven op basis van die stukken die ik had gemaakt elke dag. Die heb ik gewoon gebundeld, de belangrijkste stukken daarvan. En dat is dan dat boek geworden, Niets is wat het lijkt. Nou, binnenkort komt het vervolg daarop uit, want ik heb natuurlijk deze een jaar geleden uitgegeven. Nou, inmiddels zijn we een jaar verder en hebben dingen zich ook geëvalueerd. En daar komt nu een vervolgboek op.
Wat mooi, wat leuk. Ja. En was je toen al over die boosheid heen, toen je met
Ja. 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 Die boosheid heb ik alleen in het begin echt ervaren, want voor mij was het een shock. Ik bedoel, ik kon mij moeilijk voorstellen dat over de hele wereld er een oorlog tegen de mensheid plaats zou vinden. Dat kon ik me gewoon niet voorstellen. Kijk, dat er een paar rare regeringsleiders zijn die wat vreemde ideeën hebben. Hè? Bijvoorbeeld in een samenleving zoals je Noord-Korea of China. Zo, toen dacht ik van ja, maar dat gaat toch niet hier gebeuren. Dat kan toch niet. Dat wil toch niemand. Hè? Denk aan Nederland. Niemand zou zeggen China 2.0, dat moeten we doen. Dat kan ik me niet voorstellen dat veel Nederlanders dat zeggen. Maar toch zijn we op weg. Hè? Althans, dat is de bedoeling van al die maatregelen volgens mij. Naar zo'n China 2.0. Nou, en in het begin kon ik me dat niet voorstellen. En er was ook veel boosheid toen ik zag van, het is wel waar. Ze zijn dit echt aan het doen. Mm-hmm. Daar was ik boos over. Ik was boos over de leugens. Ik was boos over de censurering van oprechte artsen en wetenschappers. Die gewoon werden gecensureerd op allerlei platforms. Ik denk, dat kan toch niet waar zijn?
Ik herken het hoor, die boosheid. En ik kom soms nog wel eens langs. Alhoewel ik er nu wel heel anders mee omga. Maar is die ook ergens goed voor, die boosheid? Vraag ik
me. Ja, zeker. Zeker. Kijk, elke emotie is eigenlijk gewoon energie. Wat in beweging is. En boosheid, die kan je op een constructieve manier en op een destructieve manier uiten. Je kunt bijvoorbeeld iemand een klap geven of in elkaar slaan of hele vreselijke verwensingen naar hem maken, dan doe je het op een negatieve manier. Maar je kunt het ook, boosheid kun je ook omzetten in passie, in daadkracht, in volhardendheid, in, weet je, en dan kan het iets moois zijn. Dus als je je boosheid gaat onderdrukken, onderdruk je ook die kracht en ook die passie en noem maar op. Dus ik heb geleerd wel om het op een positieve manier, die energie die ik dan voel van binnen, om dat gelijk op een positieve manier aan te wenden. En dan is het iets heel moois.
Ja.
Maar dat geldt eigenlijk voor elke emotie, ook voor verdriet. Verdriet kan je in een hele diepe beerput van zelfmedelijden en weet ik wat allemaal leiden, maar je kunt er ook compassie uit genereren. Dat is dezelfde energie, anders gericht. Dus de energie zelf, die is niet goed of slecht, die heeft een bepaalde frequentie, maar de kleur daarvan wordt met name bepaald hoe je hem gebruikt. Gebruik je hem om iets moois te manifesteren, of gebruik je hem om jezelf naar beneden te halen of iemand anders naar beneden te halen?
Dat is en deze emoties, hè, boosheid of verdriet, dat kan ook je leiden tot je innerlijk. Je opeens merkt van wat is er nou aan de hand? Wat voel ik hier? Ja. En wat je zegt, hè, dat als je dat in kracht om weet te zetten, in positieve kracht, dan is dat iets heel nuttigs eigenlijk. Nuttig, hè?
Precies. Alleen je moet het wel durven voelen. Je moet jezelf
daar gaat het om. Ja.
Om het te voelen. En de verleiding is dat je als je iets voelt gelijk in je hoofd schiet, en er een verhaaltje overheen gaat maken, met iets anders bezig gaat zijn en noem maar op. Maar dan kom je nooit, dan kan die emotie nooit transformeren en oplossen en uit je systeem gaan. Dat kan niet. Je zult er doorheen moeten. En hoe dieper je gaat, hoe meer je bij je kern komt. Maar je zult door die lagen heen moeten, net als een ui die afpelt, voordat je uiteindelijk bij die kern komt. Dus je moet, daarom is het in je lijf zetten ook zo belangrijk. En heel veel mensen die bijvoorbeeld met spiritualiteit te maken hebben, die hebben daar vaak moeite mee. Die zijn heel graag met licht bezig, maar die hebben moeite om door hun eigen schaduw heen te komen. En dat is wel mogelijk. Als je de schaduw wilt transformeren in het licht, zul je het licht in de schaduw moeten brengen. Niet er vandaan, want dan blijft die schaduw in het donker staan. Dus je zult alle stukken in jezelf moeten durven omarmen, doorvoelen. En alleen dan kan het oplossen en transformeren naar iets moois.
Heel waar. Kan een hele weg zijn om in die diepte te stappen. Want soms hebben we ook dingen in ons waar we helemaal niet meer weten dat daar zit. We hebben er wel last van, maar het zal allemaal wel. Maar
daar heb je het leven voor. Die brengt dan weer situaties. Ja. Waardoor je daarin komt in die stukken. En dan is het aan jou of je het wil doorvoelen of niet. Doe je het niet, komt er weer iets anders.
Ja, om jou weer te laten om zien. Hè, te je laten moet zien. Echt eventjes daar gaan kijken en voelen.
Ja, precies. Dus, en dat is dan de intelligentie van het leven of de keuze van je eigen ziel. Om steeds weer te groeien. En het leven biedt jou daar oneindig veel mogelijkheden toe. En dat is ook de kans die we hebben in deze tijd. Want we worden natuurlijk ontzettend getriggerd in deze tijd. daardoor kunnen we een enorme sprong maken in onze groei. Individueel, maar ook collectief. Want het collectief is gewoon een optelsom van alle individuutjes. Dus we hebben een enorme kans om te groeien.
Omdat wij nu zo in het nauw gedreven worden, ja, dat tuurlijk. We wel moeten gaan kijken van...
Maar ook mensen die vrolijk, die braaf meedoen, dat wil niet zeggen dat die allemaal gelukkig zijn op dit moment. Die kunnen zich ook ontzettend getriggerd voelen. Alleen, die kiezen ervoor om bijvoorbeeld, om welke reden dan ook, gewoon nog wel meedoen met het systeem, met de QR-codes en braaf. Maar dat wil niet zeggen dat die geen uitdagingen hebben. Die hebben ook hun eigen uitdagingen. Ieder mens heeft dat.
In welk opzicht?
Nou, alles. Je bedoelt...
Daar kan ik natuurlijk toch wel een beetje, klein beetje boos over worden als iemand zegt, ja, ik pas gewoon de regels toe, weet je, dan gaat het allemaal goed komen.
Maar even, kijk, iemand die bijvoorbeeld de keuze om zich te laten vaccineren, hè, ik vind dat is ieders recht om wel of niet te doen. En ik zal je een voorbeeld geven. Mijn oudste, die zit in Toronto, op de universiteit, laatste jaar. Samen met haar vriend. Die doen allebei al 2 jaar lang alles online. Want die mogen niet naar de universiteit. Die mogen geen fysieke lessen doen. Nou, dat is een hele opoffering. Die vriend, die zit op een andere universiteit als mijn dochter. Maar die kreeg dus een maand geleden een brief van de universiteit. Dat ze zeiden van, je mag niet afstuderen. Tenzij je nu binnen 2 weken een vaccinatiebewijs uploadt in ons systeem. Terwijl die alles online doet, hè. Nou, die jongen heeft dus 3,5, dat slaat natuurlijk nergens op, maar oké, dit is wel de realiteit waar hij mee te dealen had. 3,5 jaar gestudeerd, nog een paar maanden studeert hij af.
Ongelooflijk.
Ja. Heftig. Kijk, en dan, dat is heftig, ja. Want er zit heel veel geld in die studie. Ja. Zijn toekomst hangt er vanaf, want hij heeft dat papiertje nodig, wil hij een baan. En een baan zonder vaccinatie in Canada is op dit moment vrij lastig.
Canada is heel erg.
Ja. Dus hij had eigenlijk, ja, hij had wel een keus, maar hij heeft gekozen om zich te laten vaccineren. Want hij zegt van, als ik dat niet doe, ja, dan is mijn studie, ik kan niet afstuderen en ik kan geen baan. En hoe kunnen we dan samen iets huren waar ze nu zitten? Het kost ook geld. Ja. Dus hij heeft zich laten vaccineren. En zo zijn er misschien meerdere mensen. Kijk, sommigen doen het gewoon uit gemak. Ik wil gewoon naar het restaurant, ik wil naar dit, ik wil naar dat. Maar er zijn ook mensen die het doen om hun baan te behouden. Misschien minder in Nederland, omdat die druk nog niet zo extreem is als in sommige andere landen. Maar ik denk dat we moeten oppassen om snel iemand te veroordelen op basis van zijn keuze. Ik denk echt dat we moeten op. Zelfs als iemand zegt van ik doe het om een vakantie te kunnen hebben. Misschien zit hij wel in een hele zware depressie. Of heeft hij kinderen die enorm mentaal in de moeilijkheden zijn. En zou zo'n vakantie ze daar mee kunnen helpen om daar even, weet je, uit te komen.
Ja.
En dan heb ik begrip ervoor als iemand dat doet.
Mm-hmm.
Ik doe het niet persoonlijk. Waarom? Niet zozeer omdat ik bang ben dat ik het niet overleef. Maar omdat ik zie dat voor mij deze vaccinatiedrang en dwang soms onderdeel is van een agenda die leidt naar een totale onvrijheid. Naar een wereld die ik niet wil. Daarom wil ik er niet aan meedoen. En daarom ben ik bereid om de offers te brengen. Hè, zoals, ja, ik kan nu niet vliegen naar mijn kinderen in Canada, want ik kom het land niet in zonder die spuiten.
Mm-hmm.
En, hè? Dus, maar alles heeft te maken met perspectief. Kijk, of je je laat prikken of niet, we willen eigenlijk hetzelfde. Gewoon vrij zijn en geen gedoe. Iedereen wil dat. Op een paar uitzonderingen na die dit allemaal bedacht hebben. Maar normale mensen die willen gewoon geen gedoe en vrij zijn. Nou, het verschil zit erin dat degenen die nu meelopen, die denken door mee te lopen dat ze die vrijheid terugkrijgen. Ik doe het niet en veel mensen doen het niet. Omdat we denken als we meelopen dan gaan we steeds meer de afgrond in. Dus het verschil zit er niet in wat we willen. We willen vrij allemaal zijn. Maar in perspectief, wat we zien. En daar zou de discussie, daar zouden we over moeten verbinden. Dus niet over de discussie over ben jij gebrekt, ben ik gebrekt. Nee, over welke wereld willen we met elkaar. En wat zien we nu gebeuren? Is dit de wereld die we willen? Zo niet, dan moeten we als een sodemieter stoppen om daaraan mee te werken. En gelukkig zijn er steeds meer mensen die dat gaan zien. En hoe meer belachelijk de maatregelen worden en hoe minder ze met volksgezondheid te maken hebben, hoe meer mensen het gaan zien.
Ja, dat hoop ik. Tenminste, dat weet ik. Ja. Ik weet dat dat gebeurt.
Dat gaat gebeuren.
Dit kleine kringetje wat wij hebben, ik bedoel, dat groeit toch gestaag.
En het is niet te klein.
Nee, het is wel heel groot, hè? En er zijn steeds meer mensen waar je gewoon, zoals wij nu met elkaar kunnen spreken, gewoon
precies,
ja, daarover kunnen spreken. Ja. En we merken dat we hetzelfde hebben meegemaakt. En we merken, we willen, dit is niet wat wij willen. En we kunnen al, zeg maar, aan de slag met wat we willen.
Ja, precies.
Dus hoe willen we onze toekomst?
Juist. En daar moeten we, kijk, je moet eerst bewust kijken naar wat er gebeurt. Bewust, hè, durven kijken. Er zijn ook mensen die niet willen kijken. Dan houd het op. Hè, want het is beangstigend. Hè, als je tot de conclusie komt van, hé, ze hebben niet meer het beste met ons voor. Dat is heel beangstigend. Dus als jij niet sterk op je poten staat, dan is dat heel erg vervelend. En daarom dat de mensen die niet meer meedoen, zijn over het algemeen mensen die al innerlijk behoorlijk een traject hebben afgelegd. Zodat ze toch bepaalde innerlijke kracht hebben om te durven zeggen, no more. Ja. Hier ga ik niet in mee. En ik ga dus niet, misschien in de vorm van een mondkapje of nou ja, noem maar op. Hè. En ik ga me uitspreken. En dat is niet comfortabel. Dat is vaak heel oncomfortabel. Daarom moet je in je kracht staan om dat te doen. Dus dit is een enorme test voor iedereen in hoever ben je nou eigenlijk zelf ontwikkeld. Hoe belangrijk vind jij het dat je aardig gevonden wordt door je buurman en door je buurvrouw en door Jan en alleman? Of zeg je nee, mijn eigen waarde, mijn zelfrespect is belangrijker dan wat dan ook.
Ja, maar het mooie is, als je die zelfrespect ontwikkeld hebt en heel goed in je eigen lijf zit of in je eigen bewustzijn bent, mm-hmm. dan vindt iedereen jou aardig.
Ik denk niet dat iedereen je noodzakelijkerwijs aardig vindt, maar het belangrijkste is als jij, kijk, het meest besmettelijke in het leven is geen virus, maar is geluk. Is geluk. Als jij dat geluk uitstraalt en manifesteert, mm-hmm. komen mensen naar jou toe, want die willen hetzelfde, alleen die weten niet misschien hoe. Nou, daar kun je dan mensen in meenemen.
Zo, ik bedoel
mensen die niet gelukkig, maar mensen die niet gelukkig zijn en daarvoor en investeren in hun eigen ellende, die zullen jou niet leuk vinden, want die willen dat jij ook ongelukkig bent. Precies, want dan voelen ze zich niet alleen.
Die willen mij naar beneden trekken. Juist. Dat is waar.
Ze voelen zich zo alleen en die willen dat jij bij hun komt, dan voelen ze zich wat minder alleen.
Ja, dat ervaar ik ook wel eens. Niet. Van, oh jeetje, dan moet je gewoon heel goed opletten.
Ja, dan moet je oppassen dat jij niet omlaag gaat met jou. Ja. Want die zitten hier, die willen jou raken. Ja. Jouw iets samen doen, maar jij zit hier.
Ja, ik heb het kort geleden nog meegemaakt met iemand, met een familielid. En 2 weken heb ik nodig gehad met hulp van vrienden om mij nou weer eruit te halen. En dan denk ik van, nou, dit ga ik wel de volgende keer heel goed opletten dat dit niet meer gebeurt. Dat ik daar gewoon niet meer in meega in zo'n negatieve spiraal naar beneden. Dus dat was een hele goede les voor mij. Mm-hmm. De nieuwe aarde, hoe ziet die eruit? De nieuwe wereld. Wat is jouw visie?
Als ik hem zie. Gewoon een hemel op aarde. Dat is wat ik wil creëren. En dan weet ik ook wel dat dat niet zonder slag of stoot gaat. En dat die nooit misschien idyllisch is zoals ik hem voor ogen heb. Maar dat maakt niet uit. Ik probeer het te realiseren. Dat is een wereld van vrijheid, van vriendelijkheid, van verbinding, van vriendschap. Dat is de wereld die ik wil. Alleen dan moet ik hem eerst in mezelf creëren. Dat is 1. En als ik hem in mezelf heb gemanifesteerd, dan kan ik hem ook in de uiterlijke wereld gaan uitdragen. Dus het komt altijd weer op jezelf neer. Datgene wat je wilt manifesteren, manifesteer het eerst in jezelf. En dan ga je vanzelf jouw talenten en jouw passie gebruiken om het vormen te geven in de buitenwereld. Ja. Maar als jij met een niet vredig hart probeert vrede te manifesteren, dat gaat niet. Dus het gaat erom eerst innerlijke vrede weer. En dan ga je vanzelf wel die vrede manifesteren in allerlei vormen.
Ja, dat is ook een les die wij moesten leren. Ja, dat creëren van een mooie wereld echt bij onszelf begint.
Ja.
Dat is zo waar. En het is geen makkelijke les, maar zo werkt het gewoon. Hè? Dus ik vind dat prachtig dat je dat zo ook zegt. En
ja,
jij
dat
ook zo ervaren
dat
hebt.
Dat je 100% verantwoordelijkheid moet nemen voor datgene wat jij zelf ervaart. Dat wil niet zeggen dat ik 100% verantwoordelijk ben voor alles wat anderen met mij doen of met mij proberen te doen, maar ik ben wel verantwoordelijk voor hoe ik ermee omga. 100%. En daar zit ook mijn vrijheid in. Dus ik ben nooit meer slaaf van de ander. Want ik neem 100% verantwoordelijkheid voor mijn reactie en mijn schepping. Dus ik ben daar ook vrij in om te reageren zoals ik kies en om te scheppen zoals ik kies. Dus vrijheid en verantwoordelijkheid gaan altijd samen.
Helemaal mee eens.
Ja. En dan ben je schepper en niet meer slaaf. En heel veel mensen zijn slaaf van datgene wat er gebeurt. Hun geluk is afhankelijk van de gelukkige omstandigheden. En dan zul je altijd redenen vinden waarom je niet gelukkig kunt zijn. Want het leven is nooit ideaal zoals jij dat in je dromen hebt. Er gebeuren altijd shit happens. Alleen, dat wil niet zeggen dat die shit in jouw systeem hoeft te komen. Je kunt daar nog steeds op een andere manier mee omgaan, zodat je toch iets moois ervan kunt maken. In je binnenwereld en daarmee in de buitenwereld.
Mooi. En heel positief.
Ja.
Want dan heb je het zelf in handen.
Ja, daarom. Heel veel mensen. Waarom worden mensen vaak neerslachtig? Omdat ze geen hoop meer zien, geen perspectief meer hebben. Ze hebben het gevoel, ik kan niks meer. Ik zit in de put en ik zie niet hoe ik eruit kom. Maar dan maak je jezelf, dan doe je jezelf tekort. Want ja, je bent een schepper, je bent absoluut een schepper. En wij hebben veel te veel autoriteit gegeven aan mensen boven ons, die althans boven in de hiërarchie staan. Of dat dan de leraar is, de dokter, de medicus, de politicus, de wetenschapper. We hebben autoriteit uit handen gegeven, waardoor zij kunnen doen met ons wat zij willen. En die autoriteit moeten we nu terugpakken.
Ja.
En dat betekent op je eigen poten gaan staan en in je kracht gaan staan. En dat is eng in het begin, maar het is noodzakelijk.
Ja, even oefenen, dan kom je erachter dat je het hartstikke goed kan.
Even die beentjes oefenen, beenspiertjes.
Inderdaad, ja, eventjes naar de winkel zonder dat kapje op. En dan merk je wel, hé, ik heb het overleefd en ik heb toch boodschappen kunnen doen. Dat is een heel klein stapje waar mensen mee kunnen beginnen.
Precies. En als iemand scheldt, dat wil toch niet zeggen dat als die een gifbeker aanreikt, dat jij moet gaan drinken. Dat bepaal jij toch? Je kunt toch gewoon zeggen van, nou, dat is toch... Dat is gewoon mijn keus. Ik lach liever dan dat ik scheld, mevrouw of meneer.
Nou, precies.
Dan wordt misschien nog bozer. Nou, dan maakt hij zich toch belachelijk.
Een hele mooie dit. Ja, en dan kan je gewoon staan kijken hoe hij zich daar steeds meer gaat zitten opvinden. En dan geniet je ervan dat jij er niet aan meedoet. Hey Angelo. Wat een mooie gedachtes. En mooie voorbeelden en ideeën en wat je vertelt over die spirituele groei en hoe we zelf uit deze situatie kunnen komen. Mm-hmm. Vond ik heel inspirerend om te horen. Fijn dat je dat wilde delen. Ja. En ik denk dan dat we het gesprek dan gaan afronden. Wil jij nog iets kwijt? Een slotzin?
Nou, ik heb heel veel vertrouwen dat we hier uit gaan komen. En dat we een hele mooie wereld gaan creëren. Want er zijn heel veel mooie mensen die nu in hun lichaam staan. En voorwaarts willen bewegen. En daarom zal de wereld anders eruit gaan zien dan dat die was. Gelukkig maar. Want datgene wat we nu allemaal zien. Dat duister, dat onlicht. Dat is aan het licht gekomen omdat het licht erop staat. Dat is al positief, hè? Dus de wereld, dat onlicht, dat bestond al, alleen we zagen het niet zo. Nu zien we heel veel over machtsstructuren en machtsmisbruik en noem maar op. Het zit zo duidelijk in het licht voor degenen die willen kijken, dat het alleen maar heeft geleid tot die beerput is opengegaan, het bewustzijn is gestegen En nu moeten we zorgen dat we vanuit dat licht niet blijven terugkijken naar die beerput, maar dat we iets nieuws gaan manifesteren. En dat begint met de huidige beerput geen enkele energie meer aan stoppen. Dus niet meer de hele tijd van die berichtjes delen over wat ze allemaal willen en weet ik wat allemaal. Nee, we gaan niet meer meedoen met dat, geen enkele energie aan geven, we gaan een andere wereld creëren. Daarmee denk ik dat de nieuwe wereld ook komt. Want waar je de energie op richt, dat zal zich manifesteren. Ja, waar je aandacht aan geeft, dat genereert energie en dat is scheppingskracht. Dus we moeten ons niet richten op die beerput en op die modderpoelen, maar op datgene wat we wel willen. En dan zal het zich manifesteren.
Daar zijn we aan toe.
Ja.
Het creëren van de nieuwe wereld.
Juist.
Hey, ik ga even het gesprek afronden. En nog 2-3 zinnen aan toevoegen. Nou, heel hartelijk dank nogmaals voor dit mooie gesprek. En ik wil ook eventjes nog zeggen dat jij ook een website hebt. Dat is www.angelomeyers. En Meyers schrijf je M-E-I-J-E-R-S.
.com.
En daar kan je je contactgegevens vinden, ja. Of ook de boeken.
Ja. En, ja. Mijn Facebookpagina, daar publiceer ik bijna dagelijks op. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste communicatiemedia.
De Facebookpagina, ja. Dat is onder dezelfde naam.
Ja, gewoon Angelo Meyers. Ja.
Mooi. Ja. En er zijn in ieder geval op jouw website ook mooie filmpjes te zien waar jij spreekt over de groei van de ziel.
Ja, en over deze tijd met Café Weltschmerz en met Blue Tiger heb ik een interview. Nou ja, noem maar op.
Mooi.
Is genoeg te zien.
Hartstikke leuk. Nou, deze huidige podcast is natuurlijk weer te vinden, zoals ik aan het begin ook al gezegd heb, op www.dayofthesvarok.podbean.com. En wordt ook geplaatst op onze website nlthepeoplesclub.net. En daar kunt u, onze luisteraar, ook een commentaar achterlaten wat we erg op prijs zouden stellen. En u kunt ook uw e-mailadres achterlaten om op de hoogte te blijven van nieuwe podcasts en nieuwe ontwikkelingen van de People's Club. Ik hoop dat u heeft genoten van deze podcast en nu ook de volgende keer weer gaat luisteren. En zoals altijd ook aan het einde nog een stukje muziek en dat is The Lady of Shalott van Lorena McKennitt. En ik zeg alvast tot ziens.
From the river wide. sheaves in our plans are a listening whispers tears the fairy the lady of shard. There she weaves by night and day, a magic web with colors gay. She has heard a whisper say, a curse is on her if she stayed. Look down to Camelot. She knows not what the curse may be, and so she weaves steadily. Before her all the year, shadows of the world appear. There she sees the highway near, winding down to Camelot. And sometimes through the mirror blow, the knights come riding two and two. She hath no loyal knight and true, the lady. In a web she still delights to weave the mirror's magic sights. For often through the silent nights, a funeral with blooms and with lights and music went to Camelot. When the moon was overhead, came two young lovers lately wed. I'm half sick of shadows, she said, the Lady of Shalott. A bow shot from her bodies, he rode between the barley sheaves. The sun came dancing through the leaves and flamed upon the brazen greaves of bold Sir Lancelot. A red cross knight forever kneeled to a lady in his shield that sparkled on the yellow field beside. Broad clear brow in sunlight glowed, on burnished hooves his war horse trod. From underneath his helmet flowed his coal black curls as on he rode, as he rode down to Camelot. From the bank and from the river he flashed into the crystal mirror. By the river sighed Sir Lancelot. She left the web, she left the loom. She made three paces through the gloom. She saw the water lily bloom. She saw the helmet and the plume. She looked down to Camelot. Out flew the web and flowed. Mirror cracked from side to side. The curses come upon me.